Die naam, daar spreken wij van. Die naam leeft. Dat is de opgestaande heiland. Trouwens, over opstanding gesproken. Er is nogal wat verwarring, denk ik, als je Gods woord leest. En de woorden opstanding en opwekking komen langs. Dan is de vraag van, wat betekent nou wat? Of is het allemaal hetzelfde? Nou, het is geenszins hetzelfde. Want opwekking is opwekking en opstanding is opstanding. Maar ja, wat is dan het verschil? Het is ook wel belangrijk om vast te stellen. Weet u, niet alleen wat betreft de persoon van de Heer Jezus Christus, maar ook wat betreft uw leven. Want het is een hele concrete vraag die je jezelf mag stellen. Ben ik opgewekt of ben ik opgestaan? Nou, als je die heel letterlijk vraagt, dan hebt u vanochtend waarschijnlijk allebei gedaan. U bent wakker geworden, opgewekt. Of je figuurlijk ook opgewekt was, is een ander verhaal. Dat schijnt te maken te hebben met welk been je uit bed stapt. Daarover later nog wat. Maar u werd in ieder geval wakker en u ontdekte, hé, er zit leven in. Dat is een goede vaststelling. En vervolgens, nadat je dat hebt vastgesteld, ik leef, en de Bijbel noemt dat ik ben opgewekt, ben je in staat om op te staan. Natuurlijk, in ons aardse bestaan gaat het af en toe met gebrek en heb je pijn in je rug of pijn in je botten. Of pijn. Alleen we kunnen opstaan. En dat is nou precies de betekenis ook van het Bijbelse woord. Opwekken. Het ontvangen van opwekkingskracht. Waarom heb je dat nodig? Om als het nodig is op te staan. We gaan daar wat van lezen. In 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Dan lezen we eerst even vers 3. 1 Korinthe 15 vers 3. Want ik, zegt Paulus, heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Hij is gestorven, begraven en opgewekt. Dat betekent, hij heeft de opstandingskracht ontvangen. Een kracht die nodig is om ook daadwerkelijk op te staan. En ook dat heeft hij gedaan, want verder in dit hoofdstuk lezen we dat hij de eersteling is geweest van de opstanding. Alleen het gaat me vooral eventjes dat hij begraven is en dat hij opgewekt is. Op de derde dag. Efeze 2, en u mag het opzoeken, vers 4 en 5, die maken dat ook wel duidelijk. En dan krijgt het meteen ook een betekenis voor u en voor mij. Efeze hoofdstuk 2. Daar staat, maar God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En wat is dat levend gemaakt? Paulus herhaalt het hier, maar dan met andere woorden. En heeft ons met hem opgewekt. Dat is nou precies de betekenis van opwekken. Levend gemaakt. En wij als gelovigen zijn met hem levend gemaakt. Met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. In Colossenzen 2 vers 12, daar zegt Paulus precies hetzelfde. En het is wel mooi dat de schrift dan op verschillende plaatsen dat bevestigt. In Colossenzen 2 vers 12 daar staat, u bent immers met hem begraven in de doop, dus dat is die begrafenis, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij, Christus, heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van het vlees, samen met hem levend gemaakt. Door al uw overtredingen te vergeven. En je ziet dus dat levend maken, dat is synoniem aan opgewekt zijn. Levend maken, opgewekt zijn. Dan gaan we naar 1 Korinthe 15. Want Paulus die gaat daar verder over opwekken. 1 Korinthe 15. Want hij gaat in vers 12. Daar zegt hij, als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, levend gemaakt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En vervolgens gaan we in de komende verzen lezen wat er aan de hand is als er geen opstanding van doden is. Dan is Christus ook niet opgewekt. Vers 13. Nee, want hij moet eerst levend gemaakt worden. Dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Als er geen opstanding van doden is, dan is de hele boodschap van Paulus, zegt hij hier, inhoudsloos. En dan is ook uw geloof zonder inhoud. Vers 15. Dan blijken ook wij valse getuigen van God te zijn. Daarin mag je concluderen dat het Bijbels getuigenis dus heel nadrukkelijk gaat over de opstanding. De dood die voorbij gegaan wordt. Als er geen opstanding van doden is, vers 16, dan is ook Christus niet opgewekt. En wat betekent dat, vers 17? Dan is uw geloof zinloos. Zonder vrucht betekent dat. U bent dan nog in uw zonde. En dan vers 18, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Ja, want dat betekent dat de dood het laatste woord heeft. Nee, hij is opgewekt. Omdat er een opstanding van doden is. Opgewekt. Opgewekt betekent trouwens nog veel meer. Dat is wel mooi dat de Bijbel dat ook zegt. Als je de opstandingsgeschiedenis in Matteüs leest, over die steen die daar is weggerold en die engelen die erbij zijn en die vrouwen die bij het graf komen, dan zeggen die engelen, wat zoek je de levende bij de doden? En dan is het wel mooi, dan zeggen ze, hij is hier niet. Want, en dan komt de reden waarom hij niet meer in dat graf is. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. En dat vind ik zo mooi. Dat opwekking ook betekent dat je op een andere plaats terechtkomt. Dat je niet blijft op de plaats waar je van nature in zit. Maar als je het leven hebt ontvangen, dan krijg je een andere plaats. Misschien niet meteen lichamelijk, maar absoluut wel in geestelijke zin. En voor u en mij betekent dat we met hem gezet zijn in het hemelse. Als ze vragen waar u bent, dan mag je als gelovige zeggen, ja, ik ben hier niet. Ik ben opgewekt. Ik heb een plaats in de hemel ontvangen. We zijn met hem opgewekt en in de hemelse gewesten gezet. Ja, als u nu met Christus opgewekt bent, Colossenzen 3, zoek dan ook de dingen die boven zijn. Je begrijpt de logica. Als je hier niet meer bent, omdat je opgewekt bent, ja, hou je dan ook bezig met de dingen die daarmee te maken hebben. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, aan de rechterhand van God. Opgewekt zijn, het leven hebben. Maar we zijn nog niet opgestaan. Alleen de opstandingskracht die is wel in je leven gemanifesteerd. Daar mag je je bewust van zijn. En het is ook wel mooi om het getuigenis van Paulus te lezen als hij zegt wat dat betekent als de opstandingskracht, als die met Christus opgewekt is, dat die in zijn leven, terwijl die hier nog op aarde is, in het lichaam, met lijden en moeite en zorg en pijn, wat dat betekent, het opgewekt zijn. Wat werkt die opstandingskracht uit in je huidige leven? Wel, weet je, ik dacht, ik kan van alles ervan zeggen, alleen het mooiste is om Gods woord maar te laten spreken. En dan wordt het vaak vrij eenvoudig. Filippenzen hoofdstuk 3. Daar zegt Paulus, Filippenzen hoofdstuk 3, vanaf vers 10. Daar spreekt hij het verlangen uit, en dat mag het verlangen zijn van elke gelovige, denk ik dan. Opdat ik hem mag kennen. Dat ik hem mag kennen. En het gaat hier over die bovenkennis, weet je wel, die epignosis, die kennis die van boven is. Dat ik hem mag kennen. En dat ik mag kennen de kracht van zijn opstanding. Dat is de opstandingskracht. We zijn nog niet opgestaan, Paulus was ook nog niet opgestaan. Maar dat je die opstandingskracht, waardoor je bent opgewekt, mag kennen. En de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. En dat ik hoe dan ook mag komen, dat ik mag komen tot de opstanding van de doden. Dat ik daartoe mag komen, de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Precies. En dan in vers 20 van ditzelfde hoofdstuk, daar zegt Paulus, mijn burgerschap is in de hemelen. Ja, want hij was een opgewekte. Bedenk de dingen die boven zijn, daar ben je al in geestelijke zin geplaatst. Mijn burgerschap is echter in de hemelen. En vanuit dat burgerschap, verwacht hij ook de zaligmaker, namelijk de Heer Jezus Christus. Wat gaat hij doen? Niet alleen het lichaam van Paulus, maar ons, zegt hij als gelovigen, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dat is een verwachting. Dat is heerlijkheid, dat is leven. En dan heb je nog wel te maken met de tijdelijkheid van dat gedoe met dat aardse lichaam en zo. En het feit dat de mensen spreken over dood. Maar niet voor niks zegt Paulus in dit hoofdstuk, dood, waar is uw prikkel? Of ergens anders zegt Paulus, sterven, dat is winst. Ik leef nu vanuit de opstandingskracht, ik ben opgewekt. Mag trouwens ook letterlijk, hè? Opgewekt zijn, vrolijk, blij. Ja, daar hebben we ook alle reden voor. Ik ben opgewekt. En vanuit dat opgewekt zijn, dat leven met Christus, vanuit dat burgerschap, verwacht ik ook de zaligmaker die mijn vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal zijn. Dat is de opstanding. En daarin spreekt Paulus ook in 1 Korinthe 15, bladeren we weer terug. Ik had even moeten zeggen dat u uw vinger erbij moet houden. Want over die opstanding, ja, daar gaat dat hoofdstuk 15 natuurlijk over. En dan lezen we nog een paar versen die te maken hebben met de volgorde van de opstanding. Hoofdstuk 15, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. Zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Dat heeft te maken met de tijd van de wederkomst van Christus. Degene die van Christus zijn bij zijn komst, de gelovigen die dan op de aarde leven. En daarna komt het einde, wanneer het koningschap aan God de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Ja, de dood is teniet gedaan. In Romeinen 1, daar zegt Paulus vers 4, hij heeft met kracht bewezen te zijn de Zoon van God. Hoe heeft hij dat bewezen? Door zijn opstanding uit de doden. En als die dood teniet wordt gedaan, dat kan Paulus ook met recht zeggen. Want er was namelijk een belofte die, laat maar zeggen, op de eerste bladzij van de Bijbel al gegeven wordt. Die moederbelofte. Toen dat daar met Adam en Eva misging in de hof. U kent allemaal die tekst uit Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht, de mensen, en haar nageslacht, het nageslacht van de vrouw, dat zal u de kop vermorzelen. Dat nageslacht van de vrouw, dat zal de slang de kop vermorzelen. En u, slang zeg ik dan maar even, zult het de hiel vermorzelen. Wel, en het is wel heel interessant om vast te stellen dat de hele Bijbelse geschiedenis door de tegenstander, de Satan, één ding geprobeerd heeft. Namelijk om te zorgen dat er niet een moment komt dat hem de kop vermorzeld wordt. Wat betekent dat? Dat hij ervoor moet zorgen dat er niet een moment komt, dat er niet iets of iemand komt die maakt dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Want dat is de tegenstander. Dood. Afgesneden van God, want dat is leven. En waar het hem om gaat, is om te zorgen dat er niet een moment komt dat wat hier al geprofeteerd wordt, dat het nageslacht van de vrouw, het zaad van de vrouw, hem de kop gaat vermorzelen. Met andere woorden, vanaf dat moment heeft hij er alles aan gedaan om te zorgen dat dat nageslacht er uiteindelijk niet zou komen. Want als hem dat zou lukken, dan had hij bewijs dat Gods woord niet volmaakt is en niet volkomen is. Dat God wel een woord spreekt, maar het niet kan houden. En het is bijzonder om te zien dat daar alles aan gedaan is door die tegenstander. De hele Bijbelse geschiedenis door. Waar ging het hem om te doen? Waar was het hem om te doen? Het was hem te doen om het feit dat hij niet de kop zou worden vermorzeld, dat de dood vervolgens niet zou worden weggedaan. En hij dacht het voor elkaar te krijgen door het nageslacht, het zaad van Eva, en dat is natuurlijk de persoon van de Heer Jezus Christus, de hiel te vermorzelen. En dat is wel mooi, daar dacht ik eens over na. Want als je hiel kapot is, eventjes kort door de bocht gezegd, dan is het niet meer mogelijk om te staan. Want bij die hiel zit die Achillespees, en als die kapot is of als die gescheurd is, dan kun je dus niet meer opstaan. Met andere woorden, als hij het hem zou lukken om van iets of iemand de hiel te vermorzelen, dan kon hij voorkomen dat er een opstanding zou plaatsvinden. En het is hem gelukt ook. De hiel te vermorzelen van uiteindelijk degene die beloofd is. Aan het kruis. De dood. Het graf, verzegeld, het was voorbij. Want van een opstanding uit de dood, als ze dat geweten hadden, de tegenstander, zegt 1 Korinthe 2, als hij dat geweten had, dan had hij de Heer Jezus niet gekruisigd. Hij meende de overwinning behaald te hebben. Door de hiel te vermorzelen. Door te voorkomen dat er een opstanding zou kunnen plaatsvinden. En het bijzondere is, en ik wil daar in het kort eventjes, misschien dat we op een later moment daar wat nadrukkelijker bij stilstaan, die lijn volgen, wat die tegenstander eraan gedaan heeft in de loop van de geschiedenis om te zorgen dat er geen zaad van de vrouw zou komen. Want dat is zijn plan. Hij heeft als het ware een plan bedacht om te zorgen, ik ga voorkomen dat mij de kop vermorzeld wordt. En dat begon al in de tijd van Noach. Want het zaad van de vrouw, dat was die geschiedenis van Abel, Seth en die oudvaders, Methusalem, Henoch. Dat was de lijn die God heeft aangehouden, waarin het heil volbracht zou worden. En dan kom je bij Noach uit. Maar in de tijd van Noach waren er reuzen op de aarde, gevallen engelen, die gemeenschap hadden met de dochters van de mens. En daaruit kwamen reuzen voort. Je zou haast kunnen zeggen, Nephilim, gevallenen, een soort genetisch gemanipuleerde mensen, giganten. En niet voor niks staat erbij dat heel de aarde verdorven was, corrupt. Ik weet niet of dat ook echt met hun DNA gebeurde, maar het zou me niet verbazen. De aarde was corrupt. Waarom? Om te zorgen dat het zaad van de vrouw er niet zou kunnen komen. Dat dat niet zuiver zou zijn. En dan blijven er 8 mensen over. 8. Ja, wij weten natuurlijk dat Gods woord vervuld zou worden. Alleen gebeurt dat af en toe op bijzondere manieren. 8 blijven er over. En uit die 8 is weer zijn grote volkeren ontstaan. En Gods plan gaat dan verder met Abraham, die wordt geroepen. En Abraham wordt geroepen uit het land van Mesopotamië en moet naar Canaan gaan om daar een groot volk te zijn. God doet belofte aan Abraham en aan zijn nageslacht. En we weten dat heeft te maken met de belofte dat Christus zou komen. En warempel, Abraham komt in Canaan. Gods plan is dat hij daar een groot volk zou worden. En de eerste, de beste gelegenheid die er is, dat is een hongersnood, waardoor hij uit Canaan weg moet. Hij moet naar Egypte toe. Wat doet hij? Hij zegt tegen de farao dat Sara niet zijn vrouw is, maar zijn zus. Want stel je voor dat die vrouw van hem afgepakt wordt. Maar die wordt afgepakt. En op het moment dat de vrouw van Abraham zou worden afgepakt, zou Abraham geen nageslacht meer kunnen voortbrengen en zou de lijn die de Heere God van plan was niet volvoerd worden. En een hongersnood lijkt daar de aanleiding toe te zijn. Gelukkig gaat dat goed. God grijpt in. Nou, Abraham wordt een grote volk, Jacob wordt een grote volk, 12 zonen. Weer hongersnood. Ze moeten vluchten. Egypte. En dat volk wordt groter en groter. En dan moet je bedenken de lijn die de Heere God in zijn gedachten heeft. Waar uiteindelijk de Messias uit voort zal komen. Die krijgt steeds meer en meer gestalte. Totdat de farao van Egypte bedenkt, wacht eens even, dat volk wordt groter en groter. Alle mannelijke geboortes, alle jongetjes die geboren worden, die moeten ten dood gebracht worden. Natuurlijk ook met de bedoeling, net zoals Herodes later, om te zorgen dat daar geen nageslacht in de lijn van Adam, Abraham enzovoort zou komen. Die zou leiden tot de Heer Jezus. Trouwens, als Jacob met zijn familie naar Egypte gaat, in de tijd van Noach waren er nog maar 8 over. In de tijd van Jacob waren er nog maar 70 over. Dat is ook niet echt de moeite waard. En het lijkt erop dat dat volk ten onder zal gaan. Alsof de kop van de slang niet vermorzeld zal gaan worden door het zaad van de vrouw. Maar de Heere God grijpt in. En vervolgens wordt dat volk groter en groter in Canaan. Ze krijgen een uittocht uit Egypte. En warempel, dan komen ze weer terug in het land Canaan. Je zou haast kunnen zeggen, prijs de Heer, het plan van God gaat door. En wat lees je? Op het moment dat ze in het land Canaan komen, dan staat er, en er waren reuzen in het land. Ach, niet weer, hè? Ja, en dan moet je dus bedenken dat reuzen te maken hebben met inderdaad corruptheid van het menselijk geslacht. En ook toen waren er reuzen. Dus ook toen zou het mis kunnen gaan. Die verspieder zei al, daar moeten we niet naartoe. Dat gaat hem niet worden. Dat zijn reuzen. Wij zijn als sprinkhanen in hun ogen. En het lijkt erop alsof weer het plan van God ten onder gaat. Nou ja, We kennen de geschiedenis, 40 jaar door de woestijn. En Jozua moet alle Kanaanieten doden. Weet je wel, met de wetenschap van nu zeggen we, ach, wat wreed, hè? Wat erg. Ja, dat is ook erg. Alleen besef even wat de context is. De Kanaanieten. Een volk wat gebruikt wordt door de tegenstander om het volk van Israël ten onder te houden. Om te zorgen dat daar geen nageslacht van de vrouw zal komen. Maar Gods plan wordt volvoerd. En Jozua doet dat. Alleen er blijven een paar reuzen over. Onder andere die reus uit Gat, Goliath. En die treft David. En wij weten dat David de lijn van God is. Uiteindelijk zal de zoon van David de overwinnaar zijn. Die de slang de kop zal vermorzelen. En dan staan ze daar met z'n tweeën tegenover elkaar, Goliath en David. En dan zou je zeggen, dat is een ongelijke strijd. Ja, maar we weten wie de wint. Want het plan van God wordt volvoerd. En dan is David koning. En dan tijdens zijn koningschap, want dat zijn interessante geschiedenissen, er gebeurt er ook van alles. Er zijn momenten dat het koningschap van David wel eens ten einde zou kunnen zijn. Als alle zonen van een koning worden gedood, dan blijft er een klein jongetje over, die wordt verborgen door een vroedvrouw, Jozia. En als achtjarige wordt die dan toch nog de koning. Omdat de lijn van God doorgaat. Dat zal hem de slang de kop vermorzelen. Hoewel hij er alles aan gedaan heeft om dat te voorkomen. Denk ook eens aan de geschiedenis van Esther. Hoe het hele Joodse volk bij wijze van spreken zal worden uitgeroeid. Maar de Heere weet het te voorkomen door ingrepen van Esther. En als dan het moment daar is dat de Heer Jezus geboren wordt, dan denk je, ja, nu is de Messias er. Nu zal dat nageslacht van de vrouw de slang de kop gaan vermorzelen, want hij is er. En het nageslacht van de vrouw zal zorgen dat de opstanding zal kunnen plaatsvinden. Dat de dood overwonnen gaat worden. Waar het niet dat Herodes denkt, wacht eens eventjes. Al die kinderen onder de 2 jaar dood. Dan zit die Jezus er ook bij. Nou goed, de Heere zorgt ervoor dat dat niet gebeurt. En dan is de Heer Jezus opgegroeid. En dan begint hij zijn bediening in Nazareth. En dan nog gaat de tegenstander door. Want dan is hij in zijn eigen synagoge in Nazareth. En dan spreekt hij uit de boekrol van Jesaja. En dan zegt hij, dat gaat over mij, het heil. Nou, moeten ze niks van weten. Dan staat er ook letterlijk, ze nemen hem mee naar een hoge berg en ze willen hem er vanaf gooien. Dood, weg met hem. Maar hij draait zich om en loopt tussen hun door. Het was nog niet de tijd. En zeker niet op die manier. Maar de tegenstander gaat door. Denk maar eens even aan de verzoeking in de woestijn. Maar ook heel praktisch. De tegenstander wil die Jezus dood hebben. Op zijn manier. En dan ligt de Heer Jezus in een schip te slapen. 'S nachts. Het is trouwens altijd goed als je dat doet. Als het duister is, dan kun je het beste maar je ogen dicht doen en gewoon rustig gaan liggen. En wachten totdat het licht wordt. Alleen tijdens die nacht is er een hevige storm. En de discipelen die menen, en zo staat het er ook letterlijk, wij vergaan. Het is gebeurd. Het is ons einde. Dat zou ook het einde van de Heer Jezus hebben betekend. Maar de Heer Jezus wordt wakker en bestraft de winden en zegt stil. Hij is God. En uiteindelijk denkt de Satan zijn gelijk gehaald te hebben. Door de hiel te vermorzelen aan het kruis. Er worden spijkers door zijn voeten geslagen en die maken dat hij ook niet meer kan opstaan. Heel praktisch. Heel letterlijk. En het wordt in een graf gelegd. Dus wordt een grote steen voorgerold. En dat graf wordt verzegeld. Het zegel erop van de tegenstander. Einde. De dood heeft het laatste woord. Je zou kunnen zeggen, daar gaat dat over. Ja, en dan gebeurt het op die geweldige eerste dag van de week. Dat geweldige wonder. Want God overwon de dood. Dat had alles te maken met de opstandingskracht die aanwezig is. En die manifesteert zich in opstanding. Ja. En je ziet zo hoe het werk van de Satan eerst tegen de gehele mensheid is door die zonen Gods. Dan tegen Abrahams nageslacht. Dan tegen Davids nageslacht. En vervolgens tegen de zoon zelf. Want laat niet gebeuren dat de opstandingskracht van God tot gevolg heeft dat er een opstanding van doden is. Want dat zou betekenen dat de kop inderdaad vermorzeld is. Dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Nou, we weten hoe de geschiedenis is. Gods macht wordt wel geëtaleerd. En in de toekomst zal dat alleen nog maar verder gemanifesteerd worden. Maar wat betekent dat voor jou en voor mij? Dat God de overwinning geeft. Dat die opstandingskracht zo groot is. Dat de dood daarmee overwonnen wordt. Wel, staat in Efeze 1 vers 18 en 19. Daar is het gebed van Paulus en dan wordt het heel praktisch ook voor onszelf. Dan zegt Paulus, en dan bidt hij voor dat we verlichte ogen van ons verstand krijgen. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En let op, dat we weten, dat we kennen, dat we ons bewust zijn wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Dus aan u en mij wordt een alles overtreffende grootheid van kracht gemanifesteerd en die komt overeen met de werking van de sterkte van zijn macht. En hoe groot was die werking van die sterkte van die macht dan? Nou, die is zo groot, die heeft hij getoond toen hij Christus uit de doden opwekte. De opstandingskracht was aanwezig. En Christus is opgewekt en vervolgens opgestaan. Bij opstanding hoort ook eigenlijk altijd een ander lichaam, een geestelijk lichaam. Want je staat op en dan is er een lichaam nodig. Dat was bij de Heer Jezus ook zo, maar dat was wel een geestelijk lichaam. Dat was niet onderhevig aan de wetten van deze wereld. Zo zal het ook bij ons in de toekomst zijn. Hij heeft gewerkt in Christus toen hij hem uit de doden opwekte. Zo'n kracht. En wat heeft dat gemaakt? Dat hij gezet is in de hemelse gewesten. Wij ook. Ver boven alle overheid en macht. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Dat betekent alles wat met die tegenstander te maken heeft. Daar ben je boven gezet. Ja, die heeft misschien ten dele nog wel invloed op dit bestaan hier, zeker. En dat is af en toe heel erg lastig. Dat is gewoon verdrietig soms en pijnlijk. Maar bedenk dat we zijn opgewekt. De opstandingskracht is al in ons. En er komt een moment, en Paulus zag er naar uit, vanuit dat burgerschap wat hij heeft, om op te staan van tussen de doden uit. En voor u en mij betekent dat heel praktisch, als we ons aardse leven hier afleggen, dan krijgen we deel aan de opstanding van Christus. Geweldig. Als laatste. Efeze 5 vers 14. Ik vond het een mooie tekst die aansluit bij opgewekt zijn en wakker worden en opstaan. Efeze 5 vers 14. Ik begin eventjes in vers 11. Heel praktisch wat Paulus hier zegt. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Ja, dat kan. Want als je zit vanuit die hoge positie, hebben we het zicht op eigenlijk alles wat er gebeurt. En met de verlichte ogen van je hart kun je onderscheiden waarop het aankomt. Maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. En al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. En wij wonen in dat licht. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Ontwaak, dat is het Griekse woord wat ook met opwekken gebruikt wordt. Word opgewekt. En dat zijn we al, met Christus, medelevend gemaakt. Ontwaakt u die slaapt. Ja, want we zitten in de nacht van deze wereld, vol duistere praktijken. En de waarheid, het licht, wordt ten onder gehouden. Ontwaak, u die slaapt in de nacht. En sta op uit de dood. Want er is een blijde boodschap. Een blijde boodschap van opwekking. Met Christus levend gemaakt. En die kracht die je in je hebt, die maakt dat je uiteindelijk ook zult opstaan. Recht op je voeten zal staan. Als het licht doorbreekt, de dag breekt aan, ja, dan is het tijd om op te staan. En het mooie is, de meesten van ons doen dat elke dag. En dat is een geweldig beeld. Je legt je, als het donker is, leg je je hoofd te rusten. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft. Daar is het nacht voor. Moet je niet te druk over maken. Dan mag je rustig gaan slapen. In de wetenschap dat als het licht gaat worden, dan zal die opstandingskracht zich manifesteren. Dan word je wakker, dan doe je je ogen open en dan denk je, leef ik? Ja, ik leef. En wat brengt dat leven tot gevolg? Dat leven brengt tot gevolg dat je kan zeggen, niet ik stap met mijn verkeerde been uit bed. Nee, die uitdrukking komt trouwens dat je altijd met je rechterbeen uit bed moet stappen en niet links. Want links, dat is dan de slechte kant, hè? Links, dat is de kant van het verkeerde. Daar word je chagrijnig van. Vandaar ook die uitdrukking met je verkeerde been uit bed stappen. Nee, wij stappen met ons rechterbeen uit bed. Want rechts is de positie die we ontvangen hebben. Ter rechterzijde van God. In de almacht van God. En dat betekent voor ons heel letterlijk, als het nacht is, dan slaap je. Als je wakker wordt, dan weet je, ik ben opgewekt. Ik ben levend gemaakt met Christus. En elke ochtend als beeld ervan, doe je je rechterbeen eerst uit bed en zeg je, ik stap met een goede been uit bed, want ik mag straks in de toekomst deel hebben aan de opstanding. Christus als eersteling. En ik mag weten dat als mijn leven hier voorbij is, dat ik deel heb aan die opstanding. En ik zal gemanifesteerd worden tot eer van God. Zo mag ons leven zijn. Slapen, wakker worden en opstaan en leven in het licht. Ik hoop dat u elke dag met uw goede been uit bed stapt. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Trouwe Vader in de hemel, wij danken u. We danken u zo geweldig voor het leven. Voor het leven wat zich in ons manifesteert, de opstandingskracht, dat we opgewekt zijn, mede opgewekt met u, mede levend gemaakt. En in geestelijke zin al verhuisd zijn, een andere positie hebben ontvangen. En vanuit dat burgerschap zien we uit naar ook een verandering van ons lichaam. Als de dood overwonnen zal zijn en we inderdaad zullen opstaan. Dank u wel dat u zo duidelijk maakt dat u uw woord volbrengt. En dat de tegenstander, die heeft er wel alles aan gedaan om dat te voorkomen. Maar uiteindelijk zal het nageslacht van de vrouw, het zaad van de vrouw, uw plan, het de kop vermorzelen. Het leek erop alsof er geen opstanding meer mogelijk was. Alsof de dood het laatste woord zou hebben, maar gelukkig, we prijzen u daarvoor. Dat is niet het geval. Wilt u maken, Heer, dat zo ook ons leven een vrolijk en opgewekt leven mag zijn. Vol levenslust. Want we zijn levend gemaakt met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We danken u daarvoor. We vragen u een zegen over deze dag verder. Wilt u maken, Heer, dat ook de komende tijd, de tijd die voor ons ligt, we ons bewust zullen zijn dat dat leven bepalend is voor wie we zijn. En dat we daarin u mogen loven en prijzen. We danken u uit genade. Amen. Nou, we hebben alle reden om de Heer daarvoor te danken en te zeggen, hem zij de glorie. Gaan we nog zingen met elkaar, opwekking 213. U zij de glorie, opgestane Heer. 3 coupletten. Stel voor dat we dat staande gaan zingen met elkaar. En daarna hebben we koffie en thee. Oh ja, en de eitjes die mogen op.